Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 65 en daarvan vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u. Met stil ontzag, daar zal men u, o God, betalen, gelofte dag bij dag, als ook vers 4. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. Psalm 65, vers 1 en 4.
Thank you.
We lezen voor de tweede keer vandaag uit het Bijbelboek Jesaja. We lezen vanmiddag Jesaja 64. Jesaja 64 is de schriftlezing. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 136. En daarvan vers 4. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Daarna beleiden wij in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de water doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten, gij kwaamt neder van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal dien die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, degenen die uwer gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpe, want gij verbergt uw aangezicht voor ons, en gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem. Gij zijt onze pottenbakker en wij allen zijn uwer handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwiglijk de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken? Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking, gemeente, in deze laatste zondagse eredienst van het jaar 2019 vindt u in Jesaja 64 en daarvan vers 8. Vers 8 van Jesaja 64, daar luidt Gods woord in onze tekst: Doch nu, Heere, Gij zijt onze Vader, wij zijn leem, Gij zijt onze pottenbakker en wij allen zijn uwer handen werk. Laten we samen bidden, gemeente. Heren, wij mogen u allereerst hartelijk en ootmoedig dank dat we op deze laatste zondag van het jaar 2019 staan op de schouders van het voorgeslacht, opnieuw het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis mochten belijden. Het oudste belijdenisgeschrift van de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Belijden, heren, dat de tijd ook heeft doorstaan en wat is er veel gebeurd. Als we terugkijken op de 1900 jaren die achter dit belijdenisgeschrift schuilgaan. Hoe vaak heeft de macht van de duisternis geprobeerd om de kerk het zwijgen op te leggen. En op hoeveel plaatsen is het ogenschijnlijk ook gelukt. En tegelijkertijd, heren, heeft u ook in de achterliggende eeuwen waar willen maken dat het woord van u ongehinderd zijn vrije loop mocht hebben. En dat daar waar uw woord ook mag klinken en de prediking van het evangelie verkondigd wordt, de kerk uw woord ook leert beantwoorden in het belijden dat gefundeerd is op de schrift. Mogen u namelijk ook moedig dank zeggen, heren, dat ook in het jaar 2019 keer op keer dit belijden mocht klinken in de gemeente. En geef dat we dat ook mogen zien, heren, als een teken van uw trouw en van uw zorg, maar ook als uw zorg, heren, die zich juist beschermend wil uitstrekken over onze gemeente. Wij staan in deze tijd, heren, op de schouders van ons voorgeslacht. We bidden u, geef dat we door genade het belijden van de kerk van alle eeuwen ons ook zo mogen eigen maken dat we de woorden ongeschonden en volledig ook kunnen en mogen doorgeven aan het opgroeiende geslacht. En dat u zo ook in het midden van deze gemeente, in het leven van jonge mensen en van kinderen, door genade hen wilt inwinnen, opdat zij met mond en hart ook mogen belijden: ik geloof in God de Vader. Daarvoor, heren, liet u ook in het jaar 2019 uw woord verkondigen in het midden van de gemeente. En daarvoor wilde u ook in het midden van de gemeente wonen en werken in het leven van jong en oud. Heren, het ligt niet aan u dat wanneer we aan het einde van het jaar 2019 staan en we voor onszelf tegenover u moeten belijden, dat er opnieuw een jaar is voorbij gegaan. En dat als u de grote landsmannen ook in ons leven komt inspecteren of de vruchten zijn voortgebracht op de wijngaard van ons leven, en u het moet zeggen dat er opnieuw niets wordt aangetroffen, dan ligt de schuld daarvan bij ons. Maar we vragen u daarin, heren, wel om het overtuigende werk van uw geest, opdat het niet blijft bij een dorre, een doodse, een kille en een koude constatering. En we onveranderd en ogenschijnlijk op dezelfde wijze grens van het jaar 2019 en 2020 passeren. Ons voor hebben genomen om verder te gaan op deze zelfgekozen weg die leidt naar de eeuwige dood. Daarom bid u, Heere, geef dat uw woord gezegend mag worden. Dat u met kracht ook de akker van ons leven wilt bearbeiden. Ploegschaar van uw woord ook in onze ziel wilt zetten. U wilt geven dat het zaad van het evangelie door het bedouwende werk van uw geest ook vruchten mag dragen. Zegent u de prediking, Heere, van deze avond, als we terugkijken op het jaar dat achter ons ligt. Maar ook al terugkijkend mogen luisteren naar de schrift. En als uw woord klinkt, Heere, dan dwingt u ons om niet alleen terug te kijken, naar onszelf te kijken. Dat doet de wereld ook. Maar vooral op te zien tot u. En daarom bidden we, Heere, of u ook onder de verkondiging van uw woord in het midden van de gemeente wilt werken. Heere, er is veel gebeurd. Veel zegeningen. Veel momenten van dankbaarheid en vreugde. Maar ook in deze gemeente, Heere, zijn er verschillen die weten dat het leven ook bestaat uit moeite en verdriet. We vragen u, geef dat u in uw herderlijke zorg ook het woord van deze avond met kracht wilt toepassen. Dat we ingewonnen worden voor u en voor de schrift. En mogen buigen voor wie u bent. Als we dat vragen aan u, Heere, dan bidden we ook om de gestalte van Jesaja. Opdat we met ons hart ook bij mogen vallen wat hij beleidt. Wij zijn leem. En tegelijkertijd het werk uw handen. Gedenk zo de gemeente, Heere, samengekomen hier in dit kerkgebouw. Wees met hen die thuis of van een andere plaats mee luisteren. Gedenk onze kleine kinderen die in de loop van deze avond naar bed gaan. Dat u uw wakend oog over hen laten gaan en met hen zijn. Gedenk ons als gehele gemeente. Heere, gedenk ook de plaats onze inwoning. Wees in het bijzonder met de overheid die door u over ons is geplaatst. Gedenk het college van BMW, de burgemeester. Wees met allen die betrokken zijn ook bij het handhaven van orde, veiligheid en structuur in onze samenleving. En dan bid u ook heel in het bijzonder, Heere, ook met de oog op de laatste dagen van het jaar 2019. Wees met hen, Heere, die werk en zorg dragen voor de veiligheid in onze samenleving. Wees met hen die in de komende dagen meer dan eens zullen moeten uitdrukken. Zorg te geven aan hen die gekwetst of gewond zijn geraakt. Wilt u met hen zijn en hen beschermen? Heere, geef dat daarin ook uw oog. Wakend gaat over hen die werken in de dienst der barmhartigheid. We bidden voor onze regering, Heere. Als we zien dat ook onze regering de grip is kwijtgeraakt op belangrijke thema's die spelen in onze samenleving. Hoe het in verschillende sectoren van onze samenleving ook vast is gelopen of dreigt te lopen. Waardoor er ook spanning ontstaat. We vragen u om wijsheid. Om mensen, Heere, die begiftigd zijn door uw geest. Opdat datgene wat op de tafel van vergaderzalen ligt, ook op de juiste wijze besproken, behandeld en ook besloten mag worden. Dat we ook zien in de houding van onze overheid hun afhankelijkheid jegens u. Wees met hen die door u geroepen zijn om in de politiek verantwoordelijkheid te nemen en dat ook zien als een roeping. We vragen u, Heere, om getrouwheid voor hen, maar ook om wijsheid en voorzichtigheid in spreken, luisteren en in zwijgen. We bidden u voor de kerken in ons vaderland. Heere, met het vele goede dat er mag zijn tot op de dag van vandaag, zijn er ook veel zorgen. Zorgen zijn er altijd in het kerkelijk leven. Maar de grootste zorg is in 2019 dat we zo weinig gebukt gaan onder de zorg. En dat ons zo weinig smart, pijn doet en verdriet geeft. We bidden u juist daarom, Heere, of u met uw geest in het midden ook van ons kerkverband wilt wonen en werken. In het hart, in het leven van alle dienaren van het woord. Alle ouderlingen, alle diakenen en in alle gemeenten. Heere, geef ook geloof om dat zo ook te vragen aan u in het gebed. U bent die God die zelf gesproken heeft. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Niets, Heere, is voor u te wonderlijk. Ook niet het brengen van ons kerkverband aan uw voeten. En dat bidden we om of u dat ook wilt doen. Ook met het oog op de nood, de zorg en de spanning binnen onze kerk. Geef dat u zelf met kracht in ons midden wandt en ons niet verlaat. De belofte waar maakt dat we nog niet verteerd zijn, maar door uw aanwezigheid, ook in de hitte van verdrukking, dwaling en verzoekingen, het woord van u getrouw mogen bewaren. We vragen om uw zegen in deze dienst die voor ons ligt, Heere, en dat is ook een gebed om aandacht, rust en concentratie. Wij zijn mens. In de achterliggende dagen, Heere, hebben we veel indrukken opgedaan. Meer dan eens klonk het woord ook in het midden van de gemeente. Wilt u zelf een beslag leggen op ons leven? En geven dat we in alle onbevangenheid het woord van u ook mogen horen in deze avond. en dat het door uw hand tot eeuwige zegen in ons leven gesteld mag worden. Hoor zo ons gebed, om Christus wil alleen. Amen. We zingen gemeente als inleiding op de prediking, Psalm 33, en daarvan vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Als ook vers 8. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. Psalm 33, vers 6 en 8. We zingen aan het amen van de prediking Psalm 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen in hem. Verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33 vers 11. Na het amen van de prediking. Het thema waaronder Jesaja 64 vers 8 wordt verkondigd is als leem in de handen van de grote pottenbakker. Als leem in de handen van de grote pottenbakker. We letten allereerst op het leem, vervolgens op de handen en als laatst op de pottenbakker. Dus het leem, de handen en de pottenbakker. Gemeente, kinderen, als de Bijbel spreekt over een pottenbakker, dan moet ik zelf altijd denken aan mijn kinderjaren. Opgegroeid in Harderwijk, met een monumentale binnenstad, niet meer compleet. In de naoorlogse jaren is er veel weggebroken. Vanuit de drang naar vernieuwing, moderne geest die toen door onze samenleving waaide, spaarde ook de geschiedenis niet. Een deel van Harderwijk staat nu in Enkhuizen, in het Zuiderzeemuseum. Maar in ieder geval, er is nog genoeg over om ook door zo'n stad te dwalen en al luisterend en kijkend naar de geschiedenis van de gebouwen terug te gaan in onze vaderlandse geschiedenis. En midden in die oude stad is op zaterdagmorgen altijd een markt. En als we dan als kinderen met onze moeder naar de markt gingen, dat was al een feest op zich. Want op de markt kreeg je altijd wat lekkers. Dan hoopten we er ook altijd op dat het mooi weer was. Omdat op de plaats waar we onze fiets te neerzetten, er ook in een van die oude gebouwen van Harderwijk een bijzondere werkplaats schuilzien. Bij mooi weer stonden de deuren van die werkplaats wagenwijd open. Er stonden buiten bij de ingang op het plein allerlei prachtige kruiken, schalen, andere mooie voorwerpen gemaakt van klei tentoongesteld. En dat alleen was al een bezoek op zichzelf waard. Als je als klein kind daar stond, vastgehouden door je moeder die bang was dat je iets zou omstoten, dan keek je niet alleen naar die prachtige voorwerpen, maar ook dat donkere vertrek in. En achterin, dat prikkelde helemaal je nieuwsgierigheid als kind. Achterin gebeurde het. Daar was de werkplaats. Doorgaans had onze moeder geen tijd en nam ze ons direct mee, want er moest nog meer gebeuren op de zaterdag. Dat op een dag aan het besluit om zelf maar eens een keertje op onze kleine fietsjes naar de stad te gaan en op goed geluk te kijken of de deuren van die grote werkplaats open waren. En we hadden dat geluk. We stonden daar wat te drentelen. En opeens kwam er zo'n grote, ruige man naar buiten. Verwilderd. Baard. Grote handen. En dat bleek de pottenbakker te zijn. Met een norse stem vroeg hij aan ons wat we kwamen doen. En heel voorzichtig vroegen we: meneer, mogen we ook binnenkomen kijken? Nou, even dan. En hij nam ons mee naar achter. Door de winkel en de werkplaats heen, waar je ogen te kost kon geven aan al het mooie dat hij had gemaakt. Dat was ook een echte vakman. Maar daarachter was de werkplaats. En eigenlijk, toen we dat zo zagen, waren we als kinderen ook wel een beetje teleurgesteld. In de hoek stond een grote bak met klompen klei. Aan de andere kant van de werkplaats stonden stellingen waarop het gemaakte van de pottenbakker stond te drogen en uit te harden. Klaar om beschilderd of verder bewerkt te worden. En in het midden van de werkplaats stond, zo leek het tenminste op het eerste gezicht, een tafel. En op die tafel een grote draaischijf. En terwijl we daar zo stonden te kijken, ging de pottenbakker verder met zijn werk. Hij zette een knop om. Die schijf begon heel snel zo te draaien. En op die schijf legde hij het klei. En hij ging ermee aan het werk. Tegenwoordig moeten we voor een pottenbakker in de auto stappen misschien. Want we rekenen dat vak tot een van de oude ambachten. Waar vind je dat nog hier in Barendrecht? Een pottenbakker. Misschien is het ergens. Ik zou dat tegen jullie zeggen, kinderen, zorg ervoor dat je daar een keer kan kijken. Je doet er veel kennis op, ook geestelijke lessen, dat zul je zo wel horen. Maar meestal moeten we daarvoor rijden. Behoort bij een van de beroepen die bijna uitgestorven zijn. Maar in de dagen van Jesaja, en zeker in de plaats waar Jesaja woont, dat is de hoofdstad van Judea, Jeruzalem, kon je bij wijze van spreken op elke hoek van de straat een pottenbakker aantreffen, die daar aan het werk was. En u kunt zich dat ook wel een klein beetje voorstellen, jullie ook kinderen, in een tijd waarin de mensen nog geen koelkast hebben. Geen tupperware plastic bakjes om de spullen in te doen, om die langdurig te kunnen bewaren. Waren de mensen aangewezen, en zeker de moeders in de gezinnen, op kruiken. Waarin van alles en nog wat bewaard kon worden. Drink, eet. Maar ook bijzondere schatten die vandaag de dag nog steeds worden gevonden, ook in ons vaderland. Kruik waar je in de haas je goud of je sieraad of je munten in kan stoppen omdat de vijand nadert. En je verstopt zo'n kruik ergens onder de grond op een bijzondere plaats die jij alleen weet, in de hoop dat wanneer je terugkomt. En misschien wil je huis helemaal eens platgebrand, verwoest. Je in ieder geval nog ergens een kapitaal hebt liggen. Om een nieuw huis, een nieuw bestaan op te kunnen bouwen. Maar zo ook in Jeruzalem, op elke hoek van de straat naast de bakker en de groenteboer, de slager, kon je ook een pottenbakker vinden. En het verwondert dan ook niet dat zeker in het Bijbelboek Jesaja dat beeld ook vaak wordt gebruikt door de profeet. Bij voorkeur sluit hij aan op zijn directe omgeving, dat is typisch ook iets voor Jesaja. En je merkt in zijn Bijbelboek dat hij opgegroeid is in de stad. En dat het hele stadse leven ook doorklinkt in dit Bijbelboek. Zo ook het beeld van de pottenbakker. Op verschillende plaatsen in het Bijbelboek komt dit voorbeeld terug. Het voorbeeld van de pottenbakker wat Jesaja dan ook gebruikt. En op bijna al die plaatsen, met uitzondering van onze tekst vanmiddag, gebruikt Jesaja het beeld van de pottenbakker vooral om de hoogmoed, de trots van mensen om hem heen aan de kaart te stellen. En daar had Jesaja ook mee te maken. Het gaf ook iets weer van het geestelijke klimaat in de straten van Jeruzalem toen deze godsgezant het woord van God moest verkondigen. In Jeruzalem, in het paleis, op de markt en ook daarbuiten. God had van tevoren tegen Jesaja gezegd, je zult moeten preken, het woord van mij moeten bedienen. Maar ik zeg je al van tevoren, er is niemand in Jeruzalem die zich zal bekeren. Ik weet geen andere profeet in de schriftengemeente die van tevoren wist dat de prediking die hij moest brengen geen vrucht zou dragen. God zegt het tegen deze profeet, u leest dat in hoofdstuk 6, de roeping van Jesaja. En je ziet als het ware Jesaja voor je. Hij werd eerst ingewonnen om door de Heere gezonden te worden, toen die engel van God ook de opdracht kreeg om die gloeiende kolen van het altaar te nemen en die onreine lippen waar Jesaja tegen aanliep te reinigen met dat vurige kolen van het altaar en hem zo ook in dienst te stellen, te heiligen tot het profetenambt. Maar direct daarna zegt de Heere dan tegen Jesaja, de prediking die je zult moeten brengen heeft maar één effect. Ver. Harding. En als Jesaja dan vraagt aan de Heere, Heer, hoe lang moet ik dan preken? Je hoort in die vraag iets doorklinken, de verwachting. Laat het niet te lang duren. Eén preek. Twee weken. Misschien een jaar. Dan zegt de Heere, je zal net zo lang moeten preken, totdat de stad in puin ligt. Je zal maar die opdracht krijgen van de Heere gemeente. Maar dat maakt ons trouwens ook heel voorzichtig. Laten we dat vanavond ook tegen elkaar zeggen. Om zomaar de tijd van Jesaja over te zetten één op één naar onze tijd. Maar het verklaart tegelijkertijd ook de trots waar Jesaja tegenaan loopt. De hoogmoed. Volgens Ezechiël, die daar later op terugkijkt, was dat dé oorzaak, dé zonde, waarom God uiteindelijk Jeruzalem verwoest heeft. Vanwege haar hoogmoed. En daarom gebruikt Jesaja ook vaak dat beeld van de pottenbakker om die hoogmoed aan de kaak te stellen. En hij zegt dan eigenlijk een soort retorische vraag, een vraag waar het antwoord alleen ligt opgesloten. Wat zal dan het maaksel tegen zijn maker zeggen? Met andere woorden, waar halen jullie de durf vandaan? Om je zo arrogant en brutaal op te stellen naar de Here toe. Wie denk je wel niet dat je bent? Je bent alleen klei, slijk, in de handen van God. Wat zal dan het maaksel tegen zijn maker zeggen? Diezelfde lijn kom je trouwens niet alleen in het Oude Testament tegen. Ik stip het heel even aan, ook om Jesaja en de schriftrecht te doen. Ik denk aan Paulus, die diezelfde klanken aanslaat. Wanneer hij in Romeinen 9 tot en met 11 de troost van Gods verkiezend handelen in Israël, maar ook in zijn kerk en in het leven van zijn kinderen uiteengezet heeft. En dan het slot van dat betoog naar twee kanten toe de toepassing maakt. Aan de ene kant doet hij dat aan de hand van het voorbeeld van de pottenbakker. Door al onze trots en hoogmoed ons egoïsme het zwijgen op te leggen. En dan ons te vragen, wie zijn wij wel niet? Wat denk je wel niet om in te brengen tegen de Here? Hij doet wat hem behaagt. Waarom? Omdat hij God is. Daarom. En aan de andere kant maakt hij de toepassing. En ik hoop dat u dat ook door genade mag kennen of mag leren kennen. Wanneer hij die prachtige uiteenzetting van Gods verkiezend handelen laat uitlopen in een loflied waarin het werk van God en de drie enige God wordt aanbeden en verheerlijkt. Denk aan een uitspraak van een kerkvader: God is niet te begrijpen. Wie dat wilt, God begrijpen, loopt onherroepelijk vast. Hij is enkel te aanbidden. Maar hier in ons hoofdstuk gemeente gebruikt Jesaja het voorbeeld van de pottenbakker op een hele andere manier. Hij gebruikt het ook voor zichzelf. De schriftlezing is eigenlijk onderdeel van een lang gebed. Dat begint in Jesaja 63 vanaf vers 11. En dat maakt ook dat de toon van dit hoofdstuk zo heel anders is dan de hoofdstukken waarin dat voorbeeld van de pottenbakker ook terugkomt. Daar zie je als het ware de profeet die daar namens de Here staat en het woord van God verkondigt. Maar als we hier in Jesaja 64 de profeet horen spreken, dan ligt hij op zijn knieën. En bidt hij tot God. En in dat gebed tot de Here komt dat voorbeeld van de pottenbakker terug. En het eerste wat ons opvalt, gemeente, laten we de tekst maar eens even rustig gaan spellen vanavond, is dat hij tegen de Here zegt: toch nu, Here, gij zijt onze Vader. Wij zijn leem. Wij zijn klei. Wat bedoelt Jesaja met dat woord klei? Leem. Wel, ik wil u daarvoor even terugnemen, gemeente, naar die werkplaats van de pottenbakker in Harderwijk, waar we als kleine kinderen nieuwsgierig naar binnen kwamen. We zagen de pottenbakker daar aan het werk. En we stonden ook een beetje met een schuinhoog te kijken naar die grote bak daar in de hoek, waar die blokken met klei lagen. En we vroegen aan de pottenbakker: hoe doet u dat nou? kruik maken of zo'n vaas. Wel, zegt hij, dat zal ik je laten zien. Hij liep naar die bak. Hij pakte zo'n klomp. Hield het zo omhoog in zijn handen. Draaide het zo rond. En hij zegt, van deze klomp maak ik waarschijnlijk een kruik. Hij legt het weer neer. Pakte een andere klomp. Draaide het rond. En hij zegt, van deze klomp maak ik misschien wel een prachtige schotel. En hij legt het weer weg. We stonden als kleine kinderen daarbij te kijken, gemeente. En wij zagen niets. We zagen geen schotel. We zagen geen kruik. We zagen alleen maar klei. Klei waarvan we ook dachten dat we dat wel eens bij ons thuis in de grond tegenkwamen als een hut gingen bouwen. Waarin de oude zeezeebodem nogal over klei bevat. En als je dat had opgroef, je ging als kinderen daarmee spelen. Maar als we aan het einde van de dag terug naar huis gingen, dan namen we ons spuuggoed mee. Maar die kleiklompen lieten we liggen, want het had ten diepste geen enkele waarde. En zo stonden we daar ook in de werkplaats van de pottenbakker. Een klomp klei. Wat heeft dat nou voor waarde? Nou, dat is het eerste wat Jesaja als het ware aan de hand van dit voorbeeld wil zeggen. En hij zegt dat niet in de eerste plaats om de hoogmoed naar beneden te halen, waarmee hij tegen vecht en worstelt als prediker van het woord in zijn dag. Maar hij sluit zichzelf er helemaal bij in. Wij zijn leeg. En met dat beeld te gebruiken, gemeente, zegt Jesaja ook heel veel over zichzelf. Wat stellen we eigenlijk voor? We zijn maar leem. In onszelf betekenen we eigenlijk helemaal niets. Nee, ik zeg niet dat we dat zo ervaren. Want als u mij op de man zou afvragen, dominee, ziet u uzelf zo als leem? In onszelf betekenen we niets, dus dat zegt u dan ook van mezelf. Dan heb ik met dezelfde dingen te worstelen als u, gemeente. Is je eigen waan, je eigen wijsheid, je trots, het gevoel dat we hier het eeuwige leven hebben. En dan zeggen we tegen elkaar 2019, het is voorbij gevlogen. Geloof het nou echt? Dat het voorbij gevlogen is? En dat we dus ook met die vliegende vaart afstevenen op de eeuwigheid? Hebben we zo in 2019 geleefd? In de schaduw van de eeuwigheid? Zetten we dat steeds met overtuiging en geloof achter onze afspraken? Deo volente, zo God het wil. Is dat wat ons bezig heeft gehouden, ook op jonge leeftijd, als je bezig bent met het uitstippelen van je carrière, met het maken van studiekeuzes, met het solliciteren naar een nieuwe baan om weer een treetje hoger te kunnen komen op de maatschappelijke ladder? Het besef dat we maar mensen van de dag zijn, kwetsbaar en vergankelijk. Zeker, we zeiden tegen elkaar toen hier in de buurt dat ingrijpende ongeluk plaatsvond. En we zeggen het de laatste tijd tegen elkaar, wat staan er toch veel jonge mensen in de krant. Als we afgaan op de rouwadvertenties. En zal ik eens zeggen hoe het dan gaat? We slaan de krant dicht, leggen het weg en pakken een reclamefoldertje. En weg is die indruk. Gelooft u dat wat hier staat? Wij zijn leem. Breekbaar. Kwetsbaar. Het is niet voor niets, gemeente, dat Jezaja die woorden uitspreekt op zijn knieën. Wie klein wordt voor God in het gebed, weet zijn plaats voor de Heer en ook in het leven. En spreekt die woorden ook uit. In het besef dat het leven maar heel betrekkelijk is. Maar tegelijkertijd heeft dat woord, gemeente, ook een hele andere kant. Het zijn woorden die Jezaja uitspreekt op een bepaald moment. Namelijk als hij de Heer vergelijkt met de pottenbakker. En dat was ook de eerste les die we als kinderen opdeden in het werkplaats van die pottenbakker. Toen wij daar gebogen stonden over die grote bak waar die klompen klei in lagen, zagen we niets dan alleen maar klompen klei. Waardeloos, dachten we bij elkaar. Maar toen die man met die grote handen een van die klompen oppakte en in zijn handen langzaam ronddraaide, toen kwamen we erachter dat deze man heel anders kijkt naar de klei dan wij. Wij dachten waardeloos. En de pottenbakker zag in die klomp met klei al een prachtige kruik. Het enige wat moest gebeuren voordat de klomp met klei als een kruik kwam te staan in de stelling, was leggen op de draaischijf. Die klei rond te laten draaien. De pottenbakker in de dagen van Jezaja, jongelui, doet dat natuurlijk met zijn pedalen, met zijn voeten. In die tijd heb je geen elektriciteit en geen motor. Vandaar dat deze man achter de tafel gaat zitten en met zijn benen trappende bewegingen maakt en die pedalen gaan bewegen, zodat die schijf gaat draaien waarop de klei door hem is neergelegd. En terwijl hij die klei daarop legt, gaat deze man met zijn handen die klei duwen. Maken de stap naar het tweede punt, de handen. Laat die schijven draaien. Soms heel snel, soms heel langzaam. En met dat hij met zijn benen aan het bewegen is, duwt hij met zijn handen tegen die klei. Nu hadden we het geluk, gemeente, dat we daarbij stonden als kleine kinderen. Stelt u zich dat even voor, hè? Een paar kleine kinderen bij die pottenbakker, stoffige werkplaats, grote man, ruw, morse blik, grote handen. En in die grote handen lag die klei. En hij duwde, weer. Door er tegenaan. En ondertussen draaide die schijf. Nu zegt Jezaja, dat is eigenlijk ook het beeld waarmee wij onszelf tegenover u vergelijken als we buigen voor u in de stilte van de binnenkamer. Als klei in de handen van de grote pottenbakker. In uw verkiezende liefde, zo spreekt hij met deze beelden uit, in uw verkiezende liefde heeft u ons gelegd op de draaischijven van het leven. Let u er even op, gemeente, kijkt u even goed met mij mee naar de tekst wat er vanavond staat. Daar staat, doch nu, Heere, gij zijt onze Vader. Wij zijn leem, gij zijt onze pottenbakker, wij allen zijn uw handenwerk. Als Jesaja die woorden uitspreekt in het gebed tegenover de Heer, dan bedoelt hij met die woorden: onze Vader, al het leem, alles in uw handen, wij allen, het hele volk Israël. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar ik wil dat wel nu tegen u en mezelf zeggen. Het gaat hier in de eerste plaats om het hele volk Israël. Bekeerd, onbekeerd, godvrezend, onverschillig. God raapte dat volk op als een klomp klei. Hield het omhoog. Draaide het rond. En in zijn verkiezende liefde legde hij dit volk op de draaischijven van het leven en van de geschiedenis. Om het met de handen van de grote pottenbakker een volk te formeren tot zijn lof en tot zijn eer. Om de deugden van God te verkondigen die hen getrokken had uit de macht van de duisternis. En daarom wil ik het beeld van de pottenbakker allereerst ook toepassen op de gehele gemeente. Gemeente, het jaar 2019 is bijna voorbij. In het achterliggende jaar lag u allemaal op de draaischijf van het leven. En wat is er veel gebeurd in uw leven en in mijn leven? Wat draaide de schijf soms snel, waardoor we tegen elkaar misschien zeggen: het is alweer bijna oudjaar. Er waren er ook onder ons bij wie de schijf opeens stilstond. Mag ik zo eens wat concrete voorbeelden noemen? Ik denk dat hier op oudjaarsavond, ik weet het trouwens zeker, namen genoemd zullen worden. Misschien wel de naam van je man, van je vrouw, van je opa, van je oma. Misschien wel een naam van een van uw kinderen. Kleinkinderen. Opeens op die dag stond het leven stil. Er waren er ook in het achterliggende jaar, die het jaar voorspoedig begonnen, met veel verwachtingen, plannen en voornemens. Maar naarmate het jaar vorderde, begon de schijf steeds langzamer en langzamer te draaien. Want opeens was daar die morgen, toen voelde je wat. En je dacht: ik ga toch even naar de dokter. En de dokter koos voor het zeker en hij stuurde u door naar het ziekenhuis. Een periode van opereren, bestralen en kuren brak aan. Oh, in de kracht van je leven. Net daarvoor nog een evaluatiegesprek gehad op het werk. Goede beoordelingen. En ineens sta je voor je gevoel aan de zijlijn. En gaat alles om je heen door. Maar jij bent ziek. Toen we daar als kleine kinderengemeente bij die pottenbakken stonden, werd ons oog op een gegeven moment getroffen door een klein bakje naast die draaischijf. We zagen het in eerste instantie niet. Die grote pottenbakker was aan het werk. En opeens stopte hij abrupt. Hield die klomp met klei vast. Kijk even opzij naar dat bakje. En er stonden allemaal kleine mesjes in. En hij pakte een van die mesjes, hield dat omhoog. Hij zegt, weten jullie wat ik ga doen? Nou, dat wisten wij natuurlijk niet. Hij zei, kom maar eens hier met je hand. En hij pakte onze hand en legde dat zo tegen de klei. En toen zette hij de draaischijf even aan. En we voelden in onze handpalm een heel klein scherp steentje. Kijk, zegt hij. Dat steentje hoort er niet. En ik pak nu dat mes. En ik voel nog eens. En in één beweging haalde hij dat steentje eruit. Mag ik zo eens heel eenvoudig die vraag aan u stellen? Zonder daarmee een volledig antwoord te willen geven op al uw vragen waarmee u op dit moment misschien worstelt. Maar toen in het jaar 2019 de draaischijf van uw leven in één keer tot stilstand kwam, was dat misschien ook niet het moment onder de prediking van het woord of wel tijdens het Bijbellezen, dat de grote pottenbakker van uw leven dat steentje voelde. Zal ik wat steentjes noemen? En dan ga ik niet boven staan, gemeente, versta mij goed. Hier staat een dominee, net als u en ik, met een hart vol van dat soort steentjes. Dan denk ik aan dat steentje van trots. Midden in je kracht van je leven. Nog een hele carrière voor je. En in één keer staat alles stil. Wat doet dat met je? Zeker dan is er genade voor nodig om je handen te kunnen vouwen. En je te onderwerpen aan de wil van de Heer. Maar ook na ontvangen genade. En ik denk niet dat ik de enige daarin ben. Is dat niet het eerste wat u en ik doen? Denkt u wel? Wat kan er dan van binnen bruisen? Al die scherpe steentjes. Waarom? Boosheid. Verbittering. Onbegrip. Boos op God. Natuurlijk proberen u en ik dat te verbergen. Dat vertel je niet als de dominee op bezoek komt. En dat hou je voor je als je meelevend bezoek krijgt van een van de ouderlingen. Maar ondertussen zit dat steentje daar wel. Heeft u zo ook eens een keer gekeken tegen wat er gebeurd is in 2019? Wat als die draaischijf ronddraaide en bleef draaien? En de grote pottenbakker van uw leven niet had gemerkt dat dat steentje daar zat. Hoe zou je leven dan eindigen? Wat ons trouwens opviel, gemeente, toen wij er stonden als kinderen bij die pottenbakker, was dat deze man twee handen had. Maar de onder- en de bovenkant van zijn handen waren zo verschillend. Toen we hem zo aan het werk zagen in die pottenbakkersparkplaats, al duwend tegen die klei en al draaiend de schuif, zagen we grote ruwe handen, helemaal onder het klei, vuil en bestoft. Maar toen die draaischijf stil kwam te staan en de pottenbakker tegen ons zei als kinderen, kom maar eens even hier. Dan kun je net als ik even voelen. Zagen we zijn handpalmen. Blank. Zacht. En fijngevoelig. Ieder steentje voelde hij. Dat dat is eigenlijk ook het beeld wat Jesaja hier gebruikt. Als we de tekst nog maar eens even lezen, gemeente, kijk er maar even met me mee. Daar staat toch nu, Heere, gij zijt onze pottenbakker, wij zijn leem. En gij zijt onze pottenbakker en wij allen zijn uwer handen werk. Let u erop hoe Jesaja voortdurend die verbinding probeert te slaan tussen het leem aan de ene kant en de pottenbakker aan de andere kant. Onze Vader, uw leem, onze pottenbakker, het werk van uw hand. En Jesaja wil op die manier benadrukken dat het leem alleen maar waarde heeft in de handen van de pottenbakker. Maar ook dat het in die handen alleen maar uiteindelijk vorm krijgt. Een vat dat geschapen, herschapen wordt tot eer en verheerlijking van de Heer. Omdat de pottenbakker daarvoor niet alleen die draaiende schuif gebruikt. En die zachte, milde handen. Maar dat de pottenbakker soms ook instrumenten hanteert die pijn doen. Waar loopt Jesaja nou eigenlijk in zijn gebed tegenaan? En wat is dat voor een gebed? Wel, als ik deze woorden, gemeente, goed lees, en leest u voor uzelf nog eens een keer in de aanloop naar het oudjaar dit hoofdstuk rustig door, vanaf hoofdstuk 63 vers 11, waar dat gebed begint. Dan kun je het gebed van Jesaja typeren als een verootmoediging voor God. En je hoort hem daarin ook doorklinken, al beleidend die vele steentjes die Jesaja aantreft bij het volk en ook bij zichzelf. Wij. Ons, wij zijn leem. Dat maakt u en mij, gemeente, ook voorzichtig om de steentjes bij een ander aan te wijzen. Toch? Ik denk dat als je op je plaats bent aan het einde van het jaar 2019 en terugkijkt met de ogen van de schrift, dat je de handen vol hebt aan jezelf. Wat mij opvalt in dit gebed is wat ik mis. En waarvan ik zomaar vermoed dat verschillende onder ons juist met die vraag die geen plaats heeft in dit gebed worstelen. De vraag: loopt het de Heere niet uit de hand? Doet God het niet verkeerd? Was dat nodig, dat moment dat in één keer die draaiende schijf tot stilstand kwam? Dat die slag viel? Waarom deed God dat? En waar is hij nu? Jesaja heeft trouwens alle reden om die vragen ook te stellen. Ik stipte dat net al aan het begin van de preek. De opdracht die hij mee heeft gekregen van de Heer is om te preken, terwijl hij ook de uitkomst van zijn prediking weet. Jesaja, jouw prediking dient het gericht. Door het woord dat jij brengt, kunnen de mensen zometeen, als ze door mijn hand onder dat gericht worden gebracht, niet meer zeggen: we wisten het niet. Had u in de gaten, gemeente, dat dat ook een aspect is van de prediking, ook in het jaar 2019. De prediking die klonk in het midden van uw gemeente, gebracht werd door onze broeder, ook die kant heeft om u te ontslaan van verontschuldigingen. Zodat wanneer je voor God komt te staan, je niet kan zeggen: ik wist het niet. De Jesaja weet zich volledig verantwoordelijk voor wat er gebeurd is in zijn dagen. En hij voelt zich daar ook schuldig onder. Onze ongerechtigheden, beleidt hij in dit hoofdstuk. En onze zonden, wij zijn allen als een blad dat afvalt. De grootste zorg van deze profeet ligt op een heel ander vlak. En daarvoor wil ik u even meenemen naar het werkplaats van de pottenbakker. Ik zei het, eigenlijk bestond die werkplaats uit drie delen. Dachten we, als kinderen. Eerste deel was die grote bak met klompen klei. Tweede deel, die tafel met die draaischijf. En het derde deel, de stelling waar die kruiken stonden. Maar om de hoek, net buiten, stond nog een bak. En die bak diende een ander doel. Het gebeurde wel eens dat de pottenbakker met zorg een klomp klei had uitgekozen. Dat hij dat legde op die schijf. Dat hij aan het werk ging. Met zijn handen er tegenaan drukte, zijn handpalmen er langs heen liet gaan om te proberen van die klomp klei iets moois te maken. En dat hij regelmatig stopte omdat het niet lukte wat hij voor ogen had. Op enig moment pakte hij dan klomp klei op, duwde erin en de klei gaf niet mee. Van binnen was het keihard. Dan moest de pottenbakker soms met pijn in zijn hart vanwege de vele tijd die hij er al aan had ingestoken. Tegen zichzelf zeggen, deze klomp deugt nergens voor. En dan liep hij om het hoekje en gooide dat er in die bak. En daar bleef het liggen. Kijk, dat is nou de angst van Jesaja. Hij billijkt Gods oordeel over Jeruzalem. Hij weet zich daar schuldig onder. Hij beleidt de zonde. Maar als hij dat beeld gebruikt van die grote pottenbakker, je hoort het vooral in het eerste deel van dit gebed. Als hij bijvoorbeeld opmerkt, Jacob kent ons niet, Abraham weet van ons niet. Dan bedoelt Jesaja eigenlijk te zeggen, als Abraham en Jacob nu door de straten van Jeruzalem zouden lopen en tegen hen gezegd zal worden, dit zijn jullie nakomelingen. Dan zouden ze verbijsterd van schrik om zich heen kijken. Omdat de vreze des Heren niet meer aangetroffen werd in de straten van Jeruzalem. Daar was wel godsdienst. Maar er was niet meer Gods vrees. Nu zegt Jesaja, wat zou dat met God doen, de grote pottenbakker? Als hij in het gericht die klomp van klei van het volk Israël omhoog houdt. Er tegenaan duwt en het geeft niet mee. En het verwerpt. Die toon in dit gebedgemeente heeft mij toen ik enkele weken geleden deze preek hield in Sliedrecht, zo rond de dankdag, geweldig aangegrepen. Pas dit even op jezelf toe. We kunnen worstelen met de waarom-vraag, ook als we terugkijken op 2019. Vragen die ons verstand en begrip te boven gaan. Vragen naar het godsbestuur en Gods leiding in ons leven. Maar worstel ik, en ik stel het maar voor mezelf, gemeente, en doet u het voor uzelf. Worstel ik nu ook met de vraag, waarom lig ik aan het einde van 2019? Nog steeds in de handen van de pottenbakker. En heeft God aan het einde van 2019 over uw klomp klei en over mijn klomp klei niet gezegd, het deugt nergens voor. Werp het weg. Worstelen wij met dat besef? Ik moest denken, gemeente, in de voorbereiding voor de prediking, toen ik ook kreeg voor die notie hier in Jesaja 64, aan die andere groot in het koninkrijk van God, u treft hem aan in het Nieuwe Testament. Een man waarvan wij zouden zeggen, nou, als er één een bruikbare vat, een kruik is in de handen van de Heere, de verhoogde Christus typeert hem zelf ook zo, wanneer hij een van zijn dienstknechten stuurt naar de rechterstraat in Damascus, hij is mij een bruikbaar vat om het woord van God te verkondigen. Dan is dat Paulus. Een man van God, vol van geloof, die door de Heere tot grote zegen is gesteld. En als je hem dan op enkele momenten in zijn brieven, vooral in de Korinthebrieven, in het hart kijkt, dan merkt hij op enig moment op of ik niet enigszins verwerpelijk zij. Met andere woorden, deze grote man van God weet zich klein in de handen van de pottenbakker. En hij zegt niet tegen die gemeente van Korinthe: nou, wat gaat dat nou goed met mijn kruik? En moet je zien hoe mooi dat wordt. Maar wie ligt in de handen van de soevereine God? Je kent ook de aanvechting. Heren, wilt u niet laten varen wat uw hand begonnen is te doen? Laat mij niet vallen en laat me niet liggen, want ik heb het erna gemaakt. Mag ik dat sowieso aan u vragen, gemeente, en als een vraag aan de hele gemeente? Is dat nou ook jouw houding aan het einde van het jaar 2019? Kijk eens naar het werk van de pottenbakker. Wat heeft hij geduwd? Wat heeft hij gestreeld? Wat een arbeid heeft hij besteed aan uw leven? Wat een inspanning heeft het hem gekost, ook onder de prediking van het evangelie. Hoeveel keren is het woord van God niet gebracht in uw leven? En hoe vaak ging de Bijbel open in uw leven? Aan tafel, op school, op andere plaatsen. En wat ging dat vaak vergezeld met roepstemmen. Soms ook heel concreet dat u aanvoelde de ernst van de eeuwigheid. Dat het op uw hart werd gebonden. En nu staan we bijna aan het einde van het jaar. Misschien maak je wel drukker om de oliebollen dan om je ziel. Mag ik die indringende vraag van Jesaja aan u en aan mezelf stellen? Is het u ook als een wonder geworden? Dat we aan het einde van het jaar 2019 nog steeds kunnen zeggen: Gij zijt onze pottenbakker en wij zijn leem. En dan zit er eigenlijk gemeente in het hart, niet van de werkplaats van de pottenbakker, maar van de pottenbakker zelf. Kijk je maar even met me mee voor de laatste keer naar de tekst. Let even op de opbouw van vers 8. Jesaja plaatst heel bewust twee dingen voorop, voordat hij het beeld van de pottenbakker gebruikt. En dat beeld van de pottenbakker zet in met de woorden: wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker. Maar aan het begin van dit vers, het is als het ware ook een omslagpunt hier in dit gebed, waarom het ook wordt ingeluid met doch, doch, nu, Heere, gij zijt onze Vader. Dat doet Jesaja heel bewust. Dat is denk ik ook het enige wat deze man heeft overgehouden als hij zijn tijd overziet en ook als hij een blik naar binnen slaat in zijn hart. Dan begint hij niet meteen over het leem en over een kruik en over de potterbakker. Maar dan begint hij te belijden met wie God is. En heel bewust plaatst hij de naam van de Heere met 5 hoofdletters voorop. Die naam betekent het letterlijk vertaald: ik ben erbij. Wat betekent deze naam, gemeente? De naam wordt wel eens vertaald met de woorden: ik zal zijn die ik zijn zal. Die vertaling doet niet recht aan wat het Hebreeuws wil zeggen. De naam Heere betekent: ik ben erbij. En benadrukt het onbegrijpelijke wonder van Gods trouw ook in het gericht. Want met alle zware tonen die Jesaja moet verkondigen in zijn dag, is dat het hart van zijn prediking, dat de Heere tegen dit volk zegt: als je zometeen gebracht wordt in het gericht, en dat heb je verdiend, en als je zometeen het land achter moet laten, en als zometeen de tempel en het altaar in puin is geslagen, als de priesters zijn vermoord, dan is er één ding dat nog overblijft en mee gaat het oordeel in. Dat ben ik. Ik ben erbij. Dan neem ik u toch even mee, gemeente, naar de werkplaats van de pottenbakker. We stonden als kleine kinderen, zei ik al, daar bij deze man te kijken. Het verschil werd zichtbaar toen deze man die klomp met klei omhoog hield. Dat hij met andere ogen keek naar de klomp dan u en ik. Hij keek met de ogen van de vakman. En keek daar doorheen. En zag al voor ogen wat hij met zijn handen nog moest gaan maken. In zijn hoofd was het al klaar. Het moest alleen nog gemaakt worden met zijn handen. Wel, zegt Jesaja, dat is de Heer. Met eerbied gesproken, in het hoofd van de Heere is het werk al klaar. Ik ben erbij en zal daarom nooit laten varen wat mijn hand begonnen is te doen. En ik maak het ook zoals ik het wil, en dan komen we bij die tweede naam. Doch nu, Heere, Gij zijt onze Vader. Als die woorden klinken hier in het Bijbelboek Jesaja, de Heere die aangesproken wordt als Vader, dat zijn zeldzame momenten trouwens in het Oude Testament, dan doet Jesaja als het ware een appel op Gods eenzijdige, onbegrijpelijke, verkiezende liefde. Het is alleen maar door de trouw en door de liefde van de Heer dat hij niet als een vakman kil, zakelijk en koud met leen omgaat. Maar dat hij boetserend de klei, vormgevend de leen, wil laten zien wie hij is. Ik ben erbij, uw Vader. Wat voor kruik heeft de Heere nou voor oog? En wat voor kruik wil de Heere van jouw leven maken? Nou, in ieder geval niet wat u en ik voor ogen hebben. Wij hebben allemaal onze idealen, toch, gemeente? En zeker als je jong bent, en dat mag ook. Je wil ergens naartoe werken. Nou, ik kan je wel verzekeren, wie als klei in de handen van de Heere komt te liggen, ziet op de draaischijf van het leven meer dan eens zijn idealen stuk slaan. Dan sneuvelen onze voornemens, plannen en verwachtingen. Waarom? Omdat God God is. Daarom. Hij doet wat hem behaagt. En dat doet pijn, of niet? Maar dat is denk ik toch ook zalig worden, of niet? Dat het niet naar de hemel gaan. Dat is pijn lijden. Een kruis opnemen. Jezelf verloochenen. Verdriet kennen. Krassen op je ziel opdoen. En in die weg van moeite en verdriet komt die kruik uit dat klei tevoorschijn. Dat is dus geen mooi versierde kruik, gemeente, zoals de wereld er tegenaan kijkt. Een kruik die je in de sterren kunt plaatsen. Waarvan je kunt zeggen, nou kijk eens, moet je zien. Dit heb ik allemaal bereikt. Dan ben je eigenlijk zielig, hè? Als je zo in het leven staat. Waarom ben je zielig? Nou, kom eens even met mij naar je stelling. Zie je daar je kruikje staan? Tik. Het valt. En waar ben jij dan? Na 4 weken praat op de zaak niemand meer over je, hoor. In de gemeente zijn ze met een jaar misschien wel je naam vergeten. Weet u welke namen vorig jaar met oudjaar werden genoemd hier in de gemeente? Gaat ook met jou gebeuren. Het gros van de gemeente weet na 2 jaar niet meer wie je was. Wat voor kruik heeft de Heere met uw leven voor ogen? Ik kan dat eigenlijk niet beter gemeente laten zien dan aan de hand van de schrift zelf. Dat is die man die ook zo'n glanzende carrière voor ogen had. Prachtige aanbevelingsbrief, topopleiding, gezien persoon, maakt het in de maatschappij en in de godsdienst, totdat hij van zijn paard werd geslagen en in het zand moet bijten. En in de loop van de jaren, als deze mannen, u begrijpt wel om wie het gaat, Saulus van Tars, zijn meester en heiland leert kennen en gaat volgen, dan drukt de Heere onderweg in het leven een doorn in zijn vlees. Denkt u even aan dat instrumentje van die pottenbakker? Dat mesje. Paulus bidt en smeekt tot God: Heere, die doorn, wilt u het weghouden? Het hindert mij, zo ervaar ik dat tenminste, in de prediking van het evangelie. En het gaat toch om u? Dat zegt de Heere Paulus, het gaat om mij. En omdat het om mij gaat, laat ik die doorn zitten. Onderweg door het leven moet jouw leven afgestemd worden op de persoon die je volgt. En dat is de man van smarte. Een kruisdragende borg en middelaar. Wiens rug werd open geploegd. Wiens gezicht werd gebutst. Die veracht en gehoond werd. En de grote pottenbakker richt het leven van zijn kerk en kinderen op hun heiland en zalig maken. Dat is het doel wat de pottenbakker voor ogen heeft. Niet dat ik straks de hemel binnen marcheer, maar dat ik in de ogen van de wereld en van mezelf geknakt, gebutst, beschadigd het beeld van Christus vertoon. Is dat niet de les die we leren op de schijf, al liggend in Gods hand? Mijn genade is u genoeg. Dat is genoeg voor je, Paulus. Genade. Genade om te stoppen met bidden, die doorn blijft zitten. Genade om vertroost te worden terwijl je pijn voelt. Genade om gedragen te worden terwijl je soms niet verder kan. Genade om door de tranen en de pijn heen God te danken voor wie hij is. Ik ben erbij. Als een vader ben ik erbij. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Gaat u nou zo ook 2019 uit? Strompelend misschien, op je knieën, worstelend. Maar kun je met mij het wonder niet op dat we nog steeds als leen liggen in de handen van deze grote pottenbakker? En dat er door de tranen van het leven heen er soms ook momenten zijn. Rust in zere welbehagen. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, wij mogen allereerst u ootmoedig en hartelijk danken dat we in alle rust samen mochten komen op deze uw dag rondom uw woord. En met dat we dat uitspreken gaan onze gedachten uit naar de vervolgde kerk. Houd u hen staande. Beschermt u hen. En wees nabij in moeilijke situaties en omstandigheden. Maar zegent u ook uw woord dat mocht klinken in het midden van de gemeente. En als u het zegent, Heere, dan neemt u allereerst weg dat de loop van het woord van u in de weg zou kunnen staan. Als hoorder en als prediker. Heere, we nemen altijd onszelf mee. En we bedoelen ook altijd onszelf. Maar wanneer u uw woord heiligt in ons hart, dan valt alles wat van ons is weg. En blijft alleen over wat van u is. En geef dat dat ook mee mag gaan, Heere, niet alleen in de stilte van deze zondagavond. De komende dagen wanneer we de grens van het oude en het nieuwe jaar passeren. Maar dat het ons uiteindelijk ook brengt aan de stranden van de eeuwigheid. Uw onbezweken trouw. Dat we het nu en vooral ook straks niet op kunnen. Dat u niet heeft geduld dat we zouden vallen. Maar kracht naar kruis. Ja, zelfs meer dan dat. Ook kracht gaf om onder het kruis u te danken voor het kruis. Dan bidden we om, Heere, of dat ook de zegen mag zijn voor de prediking. Zo leggen we de gehele gemeente neer bij u. Bidden we voor de kerkraad, voor onze vriend en broeder, samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Gedenk en ieder op de plaats waar u ons gesteld hebt. Maak ons getrouw en geef dat we zo ook, Heere, onze zorg die we hebben voor de gemeente en het kerkelijk leven mogen brengen op het juiste adres. En dat bent u. Trek met ons op. Vergeef onze zonden. Aanvaard onze dank. En verhoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 89 vers 8. 89 vers 8. Gaat aan een dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.